Goedemorgen, broeders en zusters in Christus, gemeente Lokeren. Ik stel mij graag aan u voor. Ik ben Levi. Ik ben getrouwd met Hanna en samen hebben wij twee jonge zonen. Thijs, 4 jaar bijna, en Casper is 7 maanden. En we zijn heel dankbaar dat God deze pareltjes aan ons heeft gegeven. En we genieten van ons jong gezinnetje. We wonen in Leuven momenteel. We vonden het een voorrecht om vandaag bij jullie te zijn en jullie te dienen met het woord van God. Ik vertel kort heel even iets waar ik zelf mee bezig ben. Dat zie je op de volgende slide. Ik zelf doe een christelijk werk momenteel bij ABC Ministries. Misschien kennen jullie ABC, het logootje is je misschien wel bekend. ABC is eigenlijk een organisatie in België die op weg gaat met christenleiders in Vlaanderen. En wat wij eigenlijk doen, wij willen op weg gaan met leiders, ook met jonge leiders. En we willen met hen op weg gaan in het zoeken naar wat het betekent om een leider te zijn naar het hart van God. Ik mag daar samen met Herman Heijman aan werken. Wij hebben veel contact met gemeentes en op die manier gaan wij met gemeentes op pad. Zelf richt ik mij meer op mijn generatie. En ik zou die generatie 20ers, 30ers kunnen noemen. Ja, ik ben zelf al wel in de 30. Maar wij richten ons op generatie jongeren. Ja, jonge Vlaamse mannen en vrouwen die een hart voor God ontwikkelen. Die graag in de wereld willen staan en toch niet van de wereld te zijn. En Christus liefde en goedheid te verspreiden op aarde. Als ik dan met die jonge mensen op weg ga, dan werken wij een stukje rond een heel belangrijk thema in die jongeren. En één belangrijk thema is roeping. Roeping. Waar worden wij voor geroepen? Wat is mijn weg die ik mag gaan als mens in mijn tijdelijk leven op aarde? En die vraag, daar zitten jongeren mee. En wij weten ook niet alle antwoorden, maar wij willen wel die tweede mijl gaan met de jongeren. Goed, dus daar ben ik mee bezig. Misschien ga je daar ook tijdens de prediking iets meer over horen. Ik wil graag met jullie bidden, alvorens ik het woord van God zal openen. O Heere God, spreek tot ons als wij tot u komen. Heer, spreek tot ons als wij uw woord openen. En Heer, spreek tot ons als uw geest werkt in ons hart. Heer, dat bidden wij in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Ik wil met jullie graag een eerste lezing doen uit Jeremia, hoofdstuk 29, vanaf vers 1 tot en met 14. Jeremia 29. Hier volgt de brief die de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem heeft gestuurd aan de overgebleven oudsten onder de ballingen. Aan de priesters, de profeten en alle anderen die Nebukadnezar vanuit Jeruzalem naar Babel had gevoerd. Hij schreef deze brief toen koning Jechonia, de koningin moeder, de hovelingen, de leiders van Jeruzalem en Juda en de smeden en wapenmakers al uit Jeruzalem waren weggevoerd. Hij liet hem bezorgen door Elaza, de zoon van Safan, en Gemaria, de zoon van Chilkia, de gezanten die namens koning Zedekia van Juda naar koning Nebukadnezar in Babel reisden. De brief had de volgende inhoud. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren. Bouw huizen. Ga daarin wonen. Leg tuinen aan en eet van de opbrengst. Ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters. Zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. Bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël. Laat je niet misleiden door je profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan hun dromers. Ze dromen slechts wat jullie wensen. Wat ze jullie in mijn naam profeteren, zijn leugens. Ik heb hen niet gezonden, spreekt de Heer. Dit zegt de Heer, als er in Babel 70 jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden. En ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal me door jullie laten vinden, spreekt de Heer. En ik zal je lot in je lot een keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volkeren en plaatsen waarin ik je verbannen heb, spreekt de Heer. En je laten terugkeren naar Jeruzalem, waaruit ik je heb laten wegvoeren. Het is maar een deel van de hele brief. Wel, ik weet niet in hoeverre je bekend bent met de inhoud van Jeremia en de tijd daarvoor, Jesaja, en wat deze profeten te vertellen hebben tegen het volk. Maar we zijn hier in een zware tijd terechtgekomen. De situatie is schrijnend. Het beloofde land is een verdroogd land geworden. Er zijn jaren van conflict. 150 jaar vechten de 10 stammen in het noorden met de 2 stammen in het zuiden. Ze vechten met elkaar en ze worden bezet door buitenlandse grootmachten. Eerst Assyrië, later Babylon. Egypte. Burgeroorlog tussen noord en zuid. En bezetting door de vijand. Wel, die situatie, lijkt die niet een klein beetje op onze tijd? In die zin, conflict, terrorisme, onveiligheid, geweld. Het boek Jeremia is niet zomaar een boek om even voor het slapen gaan uit te lezen. Het is niet zo'n een prettig romannetje eigenlijk. Het brengt de harde waarheid aan het licht. En ik vind het persoonlijk moeilijk om een boek te lezen waar God oordeelt. Maar hij oordeelt. God oordeelt. En hoe moeilijk ik dat vind, toch moet ik dat lezen. God spreekt woorden van oordeel uit aan het volk van Juda in Jeruzalem. En hij kiest een profeet uit. En dat doet hij al aan het begin van het boek. En dat is Jeremia, een jonge kerel. En hij mag woorden uitspreken van God. En hier, wat we net gelezen hebben, is hij geen jonge gast meer. Hij heeft al 40 jaar gesproken, gewaarschuwd over dit oordeel. En hij vocht om Juda opnieuw bij God te verenigen. Om terug verzoening te brengen. Maar in Jeremia 25 zegt hij tot het volk namens God. En hij zegt, u hebt niet naar mij geluisterd. En het werk van uw handen heeft eigenlijk geleid tot uw eigen ondergang. En uiteindelijk in 597 voor Christus, die datum kunnen wij nu zien, die weten wij nu, neemt de koning van Babel Juda in. Nebukadnezar is aan de macht. En de eerste vijanden worden uit Jeruzalem weggevoerd. En Jeremia loopt daar door de straten van Jeruzalem met een houten juk op zijn schouders. Zo loopt hij daar. Iedereen kan hem zien. Het is een teken van onderwerping aan Babel. Nou, in diezelfde tijd als Jeremia daar loopt met dat juk, dan wordt er gesproken over een andere profeet, Chenania. En Chenania, die beweert ook een boodschap van God te hebben. En hij roept in de tempel en hij zegt, God breekt het juk van die koning Nebukadnezar en hij brengt jullie binnen 2 jaar allemaal terug naar Jeruzalem. Ja. En Jeremia luistert en reageert. Jeremia zegt, amen, zo spreekt de Heer, dat zal gebeuren. Ik weet niet of het zo vroeg gaat gebeuren. Ja. En dan volgt er een confrontatie tussen Jeremia en Chenania. En wat doet Chenania? Hij neemt dat juk, dat houten juk dat Jeremia aan had, en hij gooit dat op de grond, hij breekt dat juk van hout. Hij vertelt wat het volk wil horen. Maar Jeremia is geroepen om te spreken. En hij moet oordeel brengen. Hij moet vernietigen. Maar Jeremia is ook geroepen om dan weer op te bouwen en te planten om hoop te brengen. En in die context lezen we dan deze brief in hoofdstuk 29. En dan zegt hij, dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël. Israëlieten, jullie die in Babel leven en alle hoop lijkt verloren, bouw huizen, ga erin wonen, leg tuinen aan, eet van de opbrengst, ga huwelijken aan, verwek zonen en dochters, zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. Wel, als we die brief, dat eerste deel bekijken, dan zien we eigenlijk daar een interessante structuur in. Vanaf vers 4 zie je dat Jeremia zegt, de Heer spreekt. Ja? Zo zegt de Heer van de legermachten, de God van Israël. Hij is nog steeds de God van Israël. Ook al heeft Israël het verbond meerdere malen geschonden en gebroken. Maar ik ben God en ik ben degene die jullie heb gevoerd. Ik heb dat gedaan. Dat zegt God in vers 4. Ik heb hen gestuurd. Het is mijn wil, zegt God. En dan lezen we verder. En dan staat daar wat God zegt dat de Israëlieten nu moeten doen in die situatie. Ja? En wat God daar zegt, raakt mij zo diep. Want het is onverwacht. De profeten in Babel hadden dit niet verwacht. Maar God zegt, bouw huizen. Ja? Eigenlijk zegt God, settel jullie. Ga daar wonen. Wees een goede rentmeester. Woon daar, werk daar. Ja? Woon daar en werk daar. Wees vruchtbaar en word talrijk. Herinner je aan de scheppingsopdracht die ik je gegeven heb. Die scheppingsopdracht geldt daar opnieuw. Daar als vreemdeling in die vreemde stad, in die goddeloze stad. Wees daar. Ja? Oogst daar. Geniet van de vruchten die je opbrengt. Oogst daar. Beleef het huwelijk. Ja? Beleef het huwelijk. Bouw terug de hoop uit. Beleef het gezin. Ja, wees gezin daar. Leef uw cultuur uit. Laat je cultuur daar schijnen. En dan in vers 7. Misschien is dat wel de sleutel. Vers 7. Zoek de vrede voor de stad waarin ik u als balling heb doen wegvoeren. En bid voor haar, tot de Heer. Bid voor de stad, want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn. Leef ten behoeve van de stad. Bid voor de stad, zet je in voor haar bloei. Dien de stad. Dus God zegt, leef daar, werk daar en dien daar. Leven, werken, dienen. Wel, in vers 5 en 6 geeft hij de opdracht. En wat Chananja wilde doen was, hij wilde de mensen geruststellen. Jongens, we blijven hier niet, we gaan terug, we gaan naar ons beloofde land. Maar God zegt, nee, laat de toekomst aan mij over. Jullie ballingschap duurt 70 jaar. Geen 2 jaar. 70 jaar. 70 jaar. Een lange tijd. Een tijd waarin meerdere generaties tot bloei komen. Een tijd waarin de eerste generatie na 70 jaar waarschijnlijk niet meer zal zijn. Meerdere generaties. Maar, zegt God, ik beloof jullie dat jullie terug zullen keren. Mijn belofte zal blijven. Jullie zullen terugkeren. Mijn plan staat vast in vers 11. Het is mijn wil, zegt God, en mijn plan staat vast. Ik heb jullie geluk voor ogen. De toekomst is hoopvol. Wel, die brief wordt afgeleverd aan de hopeloze mensen in Babel. En ja, wat zou dat met hen doen? De Israëlieten ontvangen hier een nieuw perspectief van God. Hun ballingschap is niet hun einde. Hun rol is niet uitgespeeld. Zij mogen er hun hoop terugvinden. Ja? En hun rol was om als vreemdeling daar in Babel te leven en welvaart te zoeken voor de omgeving waar ze in beland waren. Het was niet Jeremia's plan, en zeker niet Gods plan, dat de Israëlieten zich zouden aanpassen aan de Babyloniërs. Ze waren niet van Babel, maar ze mogen leven in Babel. En voor de vrede van Babel werken. Als je verder leest, in hoofdstuk 32 gebeurt er iets heel opmerkelijk. Jeremia koopt plots een akker. En hij koopt die akker van zijn neef op het moment dat, dat er in zijn dorp in Anatot, dat dorpje eigenlijk helemaal in handen is van de vijand. En weet je wat hij doet? Hij koopt daar in zijn eigen dorp grond en hij bewaart de koopakte in een aarden pot. Ja, hij bewaart die. Wel, waarom doet hij dat? Niet omdat hij weet dat hij die ooit in bezit gaat nemen en in ontvangst gaat nemen. Nee, want hij weet dat hij na 70 jaar niet meer leeft. Maar hij weet dat de anderen uit ballingschap gaan terugkeren na 70 jaar. En hij vertrouwt op Gods belofte aan Israël. En die akte is als een zegel voor het vertrouwen dat zij in God mogen hebben. Dat God zijn volk zal terugbrengen naar het beloofde land. Ook al maakt de huidige generatie dat niet meer mee. Wel, dit oude perspectief voor de Israëlieten. Ja, dit oud verhaal uit Israëls geschiedenis. Waarin Israël in ballingschap gevoerd werd. Wat kan dat voor ons betekenen? Wat kan de kerk vandaag hierin vinden? Welke rijkdom ligt hier voor ons in? Zou het kunnen zijn dat God hetzelfde vraagt van ons aan wat hij aan de Israëlieten in ballingschap vroeg? Wij die in deze gebroken wereld leven, wat is ons perspectief? In een wereld vol conflict. In een wereld vol twijfel en wantrouw. Wat is ons perspectief? Wat is het perspectief van onze redding die we vinden? Ik wil het Nieuwe Testament even openen vanuit Johannes, het Evangelie, naar Johannes vers 17. Van 14 tot 19, van vers 14. Jezus bidt tot zijn Vader. We kennen dit gebed als het hoge priesterlijke gebed. Hij spreekt over zijn volgelingen. Hij spreekt over zijn kerk. Vanaf vers 14 zegt hij: ik heb hun uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor. Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wil nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. Ik heb mij geheiligd omwille van hen. Zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd worden. Wauw. Jezus bidt voor ons. Jezus bidt voor ons in de tijd en plaatsen waarin wij ons bevinden. Wij zijn zijn kinderen. Wij horen bij hem. We horen niet bij de wereld. We zijn niet van de wereld. En toch bidt Jezus tot God het volgende. Hij zegt: God, neem hen niet weg uit de wereld. Dat zegt hij tegen God. Vader, neem hen niet weg uit de wereld. Bescherm hen tegen de boze. Bescherm hen. Zij horen niet bij de wereld. Zij zijn vreemdelingen van de wereld. Ballingen van de wereld. Zoals ik niet bij de wereld hoor. Maar, zegt Jezus, ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. Prachtig. Jezus zendt ons naar de wereld, omdat hij ook naar de wereld is gezonden. In die context volgen wij Jezus hierna. En zo horen wij in de wereld te zijn. Maar als we kijken rondom ons heen en we kijken naar andere christenen, of we zijn eerlijk en we kijken soms naar onszelf, dan zien we dat wij als christenen het moeilijk hebben om in verhouding te staan met de wereld. Het lijkt soms op een wij tegen zij. Ja, het lijkt soms een gevecht tussen christenen en de wereld. Christenen hebben soms de neiging om op verschillende manieren te antwoorden op de cultuur waarin we leven. En die kan zich op drie manieren wel eens uitspelen. Een eerste manier is, we hebben de neiging om muren op te trekken naar de wereld. Ja? Om ons te verschuilen. In onze bunkertjes te gaan kruipen. Ja? Wij staan apart van de wereld. Ja, we hebben niks met de wereld te maken. We versterken onszelf. Ja? We sluiten ons buiten. Ja? Onze kinderen stellen we bloot aan niets van wat de wereld te bieden heeft. Waarom doen we dat? Een tweede punt waarin dat wij soms kunnen kijken naar de wereld om ons heen is net de andere manier. We staan in de wereld en we gaan strijden tegen de wereld. We gaan de wereld overheersen. Ja? We gaan de strijd aan, we kijken de wereld aan en we veroordelen de wereld. En een groot gevolg daarvan kan het derde zijn. Dat we die strijd verliezen. Dat we in plaats van de wereld winnen, eigenlijk onszelf gaan verliezen. En ons volledig gaan aanpassen conform aan de wereld. En we gooien het evangelie overboord. Wel, wat ontdekken we in die drie antwoorden die wij willen brengen aan de wereld? Er zit iets in van spoed. Spoed, snelheid. Ja? Als we nu niks doen, dan gaat het fout. Dan eindigen we in een crisis. En dan kunnen we daar niet meer omkeren. Dan kunnen we daar niet meer omkeren. Wel, mensen die groeien in wijsheid weten dat door de jaren heen stilletjes dingen aan kunnen veranderen. Diepe verandering heeft meer nodig dan één generatie. Het duurt generaties. Hebben we daar geduld voor om te wachten op verandering? Ja, hebben we er geduld voor dat verandering generaties lang pas kan plaatsvinden doorheen de verschillende generaties? Wel, dat oude perspectief dat Jeremia schrijft aan de ballingen is eigenlijk een nieuw perspectief voor ons. Om verder te kijken, ja, hoe wij in de wereld kunnen staan zonder dat we ons gaan aanpassen aan de wereld. In de wereld staan, niet van de wereld. En zo zijn wij ballingen. Zijn wij al thuis? Wij zijn nog niet thuis. Maar we zijn wel geroepen om te leven als mensen die het geschenk van Christus doorgeven aan anderen. Op elke plaats waar wij leven. Wij zijn gevers van geschenken. Wij zijn eigenlijk allemaal wel eens vervreemd geweest van God. En door Christus hebben we een weg gevonden naar God toe, naar huis. Op een manier zoals God voor ogen heeft. Wij hebben het woord ontvangen. En we wijzen naar die nieuwe realiteit in de toekomst. En daar zien we nu al iets van terug. We bereiden de weg van Christus voor de wereld. Omdat we door hem gezonden zijn. Nou, hoe doen we dat? Hoe leven we in de wereld en toch niet van de wereld? Wel, als wij met jongvolwassenen spreken binnen ABC en ons werk, dan komt dat thema roeping heel vaak naar voren. Wat we eigenlijk merken is dat in vele gemeentes en in vele plaatsen waar christenen leven in Vlaanderen, dat we het nodig hebben om opnieuw te gaan nadenken over roeping. Alsof we het woord roeping niet meer goed begrijpen. In de christelijke traditie is roeping een zeer krachtig, bijbels en richtgevend gevoel van God, die zowel voor een individu als voor een hele gemeenschap kan gelden. Roeping is een duidelijk mentaal beeld van onze rol als volgelingen van Christus in de wereld. Van de reden van ons bestaan eigenlijk. Van wat we zelf mogen doen op aarde. En het is pijnlijk dat er heel veel jonge mensen zijn die heel veel onduidelijkheid hebben over hoe zij in de wereld moeten staan. Ik sprak vrijdag met een vriend van mij, mijn leeftijd, begin 30. Ook gelovig, hij is enkele jaar geleden gelovig geworden. En dat was heel anders om met hem te spreken dan voordien. Zo bijzonder hoe God zijn leven veranderd heeft. Maar toen we het hadden over werk, over je dagelijks werk. Toen zei hij, ik weet echt niet hoe ik eigenlijk mijn geloof moet uitleven in mijn werk. Hoe doe ik dat? Hoe doet jij dat? Vroeg hij aan mij. En we hebben daarover gesproken. Het was vrij moeilijk om na te gaan, maar wat betekent ik eigenlijk op mijn werk? Ja? Wanneer spreek ik? Wanneer ben ik stil? En wat met wat ik doe? Wat met de vruchten die ik opbreng? Wat heeft dat te betekenen voor het evangelie? Misschien kan het volgende beeld ons een beetje helpen. Zou je enkele slides willen verder gaan? Nog eentje? Ja, daar. Kennen jullie dit beeld? Dit is een lampion. Een lampion is gemaakt uit aards materiaal. Uit rijstpapier, een bamboeframe, een beetje was, een lont. Het is aards materiaal, maar het is gebouwd voor vuur. Het is eigenlijk gemaakt voor de hemel. Gemaakt om het los te laten. Hoe moeten we leven als ballingen? Wie moeten we zijn als ballingen? En hoe moeten we ons gedragen? Moeten we ons verbergen? Moeten we vechten? Moeten we ons aanpassen? Of kunnen we in de alledaagse dingen ons werk leren te zien als een geschenk aan de hemel voor het leven van de wereld? Voor het goede van de stad waar we als banneling naartoe zijn gestuurd. Want al ons werk is aards. Het is aards materiaal. Onze gezinnen, ons werk, de overheid die we dienen, onze liefdadigheidswerken, de scholen waar we onze kinderen naartoe laten gaan, onze hobby's die we uitoefenen. Alles vindt hier plaats. Maar alles is gericht op de hemel. Wel, wanneer Jeremia zegt, bid tot de Heer voor de stad, want als het de stad goed gaat, zal het jullie goed gaan. Dit is ons rentmeester zijn. En onze gezinnen, in ons werk, in onze gemeentes, en op elke gebroken plek, is ons rentmeesterschap bedoeld als een nederig doel om Gods plan te laten zichtbaar worden. Ja, al ons werk is bedoeld om de wereld tot bloei te brengen. En zo zijn wij priesters om een offer tot stand te brengen. En dat is eigenlijk als een roeping aan ons gegeven door het bloed van Jezus. Zijn werk in de wereld was een geschenk voor ons. En wij mogen dit werk laten zien door ons werk. Dus als we komende week ons dagdagelijks leven weer ingaan, met ons werk van alle dag en onze moeilijke dagen misschien, is dat maandag, dinsdag of woensdag, als je niet weet wat je betekenen kan op je werk, denk dan terug aan die woorden om een zegen te zijn voor onze stad. Dat onze week een geschenk mag zijn voor Lokeren, voor Sint-Niklaas of waar je je bevindt, dat we teruggeven aan God voor zijn glorie en voor het leven van alle mensen die jij tegenkomt. Ik wil met jullie afsluiten en danken voor het woord. Dank u wel, Hemelse Vader. Heere Jezus Christus, dank u voor het geschenk van het leven. Dank u dat u ons hebt hersteld en dat u ons hebt samengebracht tot de gemeenschap. En Heere Jezus, dat u ons vernieuwd hebt in onze roeping om geschenkgevers te zijn voor anderen. Heer, uw offer was perfect. Mag het ons de kracht geven om anderen lief te hebben en anderen te zegenen met onze gaven. Vader, daarin hebben we wijsheid nodig om onze gaven juist te bewerken en te gebruiken. Heer, help ons om te leren te weten wat het betekent om een balling te zijn hier in Lokeren. Nog niet thuis. Wilt u met ons meegaan komende week? Amen.